Een hele goede morgen. Fijn om hier weer te mogen staan. Ben ik verstaanbaar? Test 1, 2, 3. Doet hij het? Ja, hij doet het. Hele goede morgen. Je mag even opzoeken in je Bijbel. 2 Petrus 3. Dan lezen we vers 8 tot en met 10. En dan schrijft Petrus in vers 8. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde. Dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons. Hij wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Maar de dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Tot zover. De dag van de Heer, dat is het onderwerp wat we met elkaar vanmorgen bespreken, waar we over na gaan denken. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar de dag des Heren, dat heeft bij mij een beetje een apocalyptische klank. Dat is misschien wel terecht ook. Maar waar hebben we het over als we het hebben over de dag des Heren? Waar hebben we het over als we het hebben over de dag van de Heer? In de kern, waar gaat het over? Als iemand zegt, heel basis, als iemand zegt het is jouw dag. Bijvoorbeeld als je jarig bent. Of als je gaat trouwen. Als iemand zegt het is jouw dag vandaag, wat bedoelt hij daar nou mee? Nou, meestal bedoelt hij 2 dingen. Het betekent in de eerste plaats, jij staat vandaag in het middelpunt en alle ogen zijn op jou gericht. En in de tweede plaats, we doen vandaag wat jij wil. Jij mag het zeggen vandaag. Als het jouw dag is, als je bijvoorbeeld gaat trouwen, als de bruid de kerk binnenstapt en door het middenpad naar voren schrijdt in een volgepakte kerk, zijn alle ogen op haar gericht. En alle familieleden en vrienden zien haar en zeggen, wauw, het is diezelfde vrouw als gisteren, maar wat is ze mooi. Zelfs de bruidegom wordt er een klein beetje verlegen van, want het is haar dag. Maar het is niet alleen dat het bruidspaar in het middelpunt van belangstelling staat. Het bruidspaar bepaalt die dag ook alles. Als we zeggen tegen het bruidspaar, vandaag is het jullie dag. Dan bedoelen we daarmee te zeggen dat jullie bepalen wie er is uitgenodigd en wie niet. Jullie bepalen wat de dresscode is. Jullie bepalen wat er op het menu staat, want het is jullie dag. Nou, op de dag van de Heer zal Jezus in het middelpunt staan. En zal Jezus de gang van zaken bepalen. Op de dag van de Heer zal Jezus het podium pakken. Hij zal alle aandacht opeisen. En elk oog zal hem zien zoals hij is. En iedereen die hem ziet, ook mensen die hem niet kennen, ze zullen hem herkennen. En ze zullen op hun knieën vallen en hem aanbidden. Maar ook die mensen die hem wel kennen, zullen zeggen, wauw, het is diezelfde Jezus als in wie ik altijd heb geloofd, over wie ik zoveel heb gehoord. Maar nu ik hem echt zie, is hij zoveel mooier dan ik me had kunnen voorstellen. Die dag zal Jezus in het middelpunt van belangstelling staan. De laatste keer dat we hem zagen we hem rijdend op een ezelsveulen, Jeruzalem binnengaan, huilend over Jeruzalem. Maar de eerstvolgende keer dat we hem zullen we hem zien, komend op de wolken. De laatste keer dat we hem zagen we hem angstig op de grond liggen in Gethsemane. Maar de eerstvolgende keer dat we hem zullen we hem zien staan met zijn voet op de olijfberg, om te oordelen met een tweesnijdend zwaard in zijn hand. De laatste keer dat we hem zagen we hem naakt en kermend aan een kruis. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Maar de eerste volgende keer dat we hem zullen we hem zien als de leeuw uit de stam van Juda. Want dan is het zijn dag. Zijn beurt. Maar je doet er goed aan om hem nu al het middelpunt van je leven te maken. Om nu al te zeggen, elke dag, Heer God, Heer Jezus, dit is uw dag. Ik hoop dat je elke dag zo begint. Heer Jezus, dit is uw dag. Pakt u het podium. Pakt u het podium. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Weet je, ieder van ons, zoals we hier zitten, we allemaal vanaf onze vroegste jeugd, hebben we het verlangen dat wij in het middelpunt staan. Niet per se in het podium, niet per se op het podium, want veel van ons hebben plankenkoorts. Maar wij willen graag in het middelpunt van ons leven staan. Wij willen graag de ster van de show zijn. Wij willen graag dat het verhaal over ons gaat. En we verzamelen mensen om ons heen die ons daarbij kunnen helpen. En misschien dat je hier zelfs wel zit met het idee dat je op zoek bent naar een nieuwe regisseur. Omdat je merkt, het verhaal van mijn leven loopt niet echt. De recensies zijn niet zo best, weinig applaus, veel kritiek. Het verhaal van mijn leven loopt niet echt. En misschien dat je hier zit en ben je op zoek naar een nieuwe regisseur. En denk je, Jezus, misschien kan Jezus mijn leven op de rit zetten. Jezus met een beetje hulp van de Heilige Geest kan er misschien wel voor zorgen dat ik kan schitteren in mijn eigen verhaal en een glansrol kan spelen. Dan moet ik je teleurstellen. Jezus is niet de regisseur. Hij wil de hoofdrol. En niets minder dan dat. Hij wil de hoofdrol. Dus ik hoop dat je elke dag, elke morgen, begint te zeggen, Heer God, dit is uw dag. Dit is de dag van de Heer. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Sta in het middelpunt vandaag. Laat uw wil gedaan worden. In mijn leven, in mijn huis, in mijn straat, in mijn gezin, op mijn afdeling, op mijn telefoon. Op aarde, zoals in de hemel. Heer, maakt het uw dag. Tot aan die grote dag van de Heer. Maar God staat, Jezus staat die dag niet alleen in het middelpunt. Hij zal die dag ook alles bepalen. En hij zal alles maken zoals hij dat wil. En om te zien hoe dat eruit ziet, wil ik met jullie eens even naar de tekst gaan kijken die we net gelezen hebben, vers 10. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht, heel plotseling. En dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Maar deze tekst wordt nog wel eens gebruikt als een soort bewijstekst om te bewijzen dat God het, de schepping op een dag tot aan de grond toe zal afbranden en dan from scratch een hele nieuwe schepping zal maken, een 2.0 schepping, zeg maar. We hebben het in februari vrij uitgebreid over gehad, ga ik niet nu allemaal herhalen, maar ik denk niet dat dat is wat je uit deze tekst kunt opmaken. Het is een beetje een technisch verhaal, maar in de oudste exemplaren die we hebben van het Nieuwe Testament, de oudste Griekse teksten die we van dit vers hebben, en dus ook de beste manuscripten, de beste teksten, daar staat niet dat de aarde en haar werken daarop zullen verbranden, maar dat de aarde en haar werken daarop gevonden zullen worden. En dat is wel even iets anders. De aarde en haar werken erop zullen gevonden worden. Met andere woorden, er zal wel vuur aan te pas komen. Maar als de rook eenmaal opgetrokken is en het as is weggeveegd, dan zal er een volmaakt, schone, gelouterde schepping uit naar voren komen. Een prachtige schepping. Eerder had God, zoals we kunnen lezen in vers 7, hebben we niet gelezen, of in vers 6, had hij de wereld gereinigd met water tijdens de zondvloed. Maar op die dag zal hij de wereld nog grondiger reinigen met vuur. De aarde zal brandschoon zijn. Volledig gedesinfecteerd. Volledig schoon. En een beetje zoals Paulus ergens zegt, weet je wel, dat je kan bouwen met goud, of met zilver, of met edelstenen, of met hout en met stro. Maar het vuur zal aantonen wat ieders werk waard is. Nou, op dezelfde manier zal de schepping gaan als door vuur heen en er gelouterd het weer uitkomen. Dat is volgens mij wat hier gezegd wordt. De aarde wordt, zoals Petrus zegt, als een schat weggelegd, in vers 7. Als een schat weggelegd, niet als afval voor de verbrandingsoven, maar als een schat weggelegd om gelouterd te worden voor het vuur. En dat sluit ook aan bijvoorbeeld wat in Romeinen 8 staat. In Romeinen 8, daar staat niet dat God zegt dat God de schepping gaat vernietigen, maar dat hij haar gaat bevrijden. De schepping ziet uit naar bevrijding van de slavernij. God gaat haar bevrijden. En dat sluit ook aan bij wat Jezus zegt in Openbaring. Hij zegt niet, hey, ik ga allemaal nieuwe dingen maken. Nee, hij zegt, ik ga alle dingen nieuw maken. En dat is mooi nieuws, dat is fantastisch. Die bergen waar je misschien afgelopen weken naartoe geweest bent. Wie is naar de bergen geweest? Wie heeft de bergen gezien in de vakantie? Geweldig toch? Dat je helemaal buiten adem op die top aankwam. En dat je die prachtige uitzicht bekeek. En dat je tot je verrukking zag dat er nog veel hogere bergen zijn om te beklimmen. Ik heb goed nieuws. Ze zullen niet tot stof verkruimelen. Ze zullen juichen voor hun God, zegt Jesaja. En die bossen, wie is er naar het bos geweest van de vakantie? Heerlijk, hè? Wandelen in het bos. Misschien ben je wel naar het bos en de bergen geweest. De verkoeling van de bladeren, die prachtige bossen waar je doorheen kunt dwalen en verdwalen en hopelijk ook de weg weer terugvindt. Maar ik heb goed nieuws, die bomen, ze zullen niet verbranden tot as. Ze zullen klappen voor hun maker. Ook Jesaja. En die zee, wie is naar de zee geweest? Naar het strand. Wie heeft er gezwommen? Wie heeft er misschien gesurfd? Ik hoor het enthousiasme daar. Wie heeft er gesurfd of wie heeft er gevaren? Ik heb goed nieuws, die zee. Die zee, ze zal niet verdampen. Ze zal zingen voor haar koning. Ook Jesaja. Ze zal zingen. Die aarde zal niet weer woest en ledig zijn zoals in het begin. Nee, ze zal vol zijn van de heerlijkheid van de Heere. Zoals het water de zee bedekt. Die aarde waarvan God eerder had gezegd dat die zeer goed was, zal opnieuw weer zeer goed zijn. Want God laat niet varen het werk dat zijn hand begonnen is. Gelukkig maakt hij mij ook uiteindelijk helemaal nieuw. En helemaal af. Hij is nog niet klaar met mij. En ook niet met jou. Heb je ook niet zo af en toe dat je van die momenten hebt dat je bij jezelf, als je realiseert dat er soms in je gedachten nog rondgaat, of in je hart nog afspeelt, of in je gevoelsleven, dat je bij jezelf denkt, oh, hoe moet het ooit goed komen? Heb je dat wel eens? Weet je wat jij nodig hebt? De dag van de Heer. Want de dag van de Heer zal alles wat gebroken is heel maken. Alles wat ziek is gezond maken. Alles wat krom is recht maken. Wat wij nodig hebben is de dag van de Heer. Oké. Dus geen vernietiging volgens mij. Maar wel oordeel. Oordeel over alles wat lelijk is. Over alles wat zondig is. En over alles wat onrein is. En als God de wereld gaat rechtspreken en rechtzetten, zal het een bijzonder beangstigende gebeurtenis zijn. Wat ook wel oordeel wordt genoemd. En als we nadenken over het oordeel van God, en dat gaan we doen, dan is het goed om dat te doen aan de hand van twee eigenschappen van God. Gods rechtvaardigheid en Gods geduld. Dus ik wil met jullie gaan kijken naar dat God rechtvaardig is met zijn oordeel en niet onredelijk. En dat God geduldig is met zijn oordeel en niet traag. Oké? Als we daar eens naar gaan kijken met elkaar. God is rechtvaardig. Als we het hebben over het oordeel van God, dan vinden veel mensen dat God veel te drastisch te werk gaat. En ik heb ook gemerkt, als ik met christenen erover spreek, dat veel christenen er ook een klein beetje mee in hun maag zitten. Dat ze zich een beetje plaatsvervangend generen voor het oordeel van God. Hoe kan het, vragen ze zich soms hardop af, hoe kan het rechtvaardig zijn dat God mensen voor eeuwig straft? Mensen die hooguit 80 jaar hebben geleefd. Hoe kan dat rechtvaardig zijn? Is die straf niet veel te zwaar, vragen ze zich dan af. Een klein beetje zoals toen je in Groot-Brittannië in de 18e eeuw, dat je naar de strafkolonie Australië gestuurd kon worden voor het stelen van een brood. Dat is een veel te zware straf. Is Gods straf niet veel te zwaar? Laten we goed onthouden dat wij mensen, om het zo te zeggen, nogal vooringenomen zijn. Wij zijn namelijk de verdachte. Wij zijn degene die in de beklaagde bank staan. En ik heb nog niet vaak gehoord dat een verdachte zei nadat de rechter zijn uitspraak had gedaan, edelachtbare, ik ben het er helemaal mee eens. Het was ook echt verschrikkelijk wat ik had gedaan. Dus die 20 jaar onvoorwaardelijk, ik had het niet beter kunnen zeggen. Ik kan me er helemaal in vinden. Dat gebeurt niet. Iemand die berecht wordt, vindt zijn straf eigenlijk altijd te zwaar. Wij zijn nogal vooringenomen als het hierop aankomt. Nou, wat is de aanklacht die dan tegen ons loopt? Laten we daar eens naar kijken. Niet het meest leuke onderwerp, maar het is goed om daar af en toe over na te denken. Wat is de aanklacht? Waar worden we van verdacht? Het zijn niet zomaar dat we een paar verkeerde dingen hebben gedaan, een paar kilometer te hard hebben gereden of wat kruimeldiefstalletjes. Het is veel ernstiger. Majesteitsschennis wordt ons ten laste gelegd. We hebben God beledigd. We hebben Gods naam door het slijk gehaald. Majesteitsschennis. Ik zal kort uitleggen wat ik daarmee bedoel. In vers 5, daar staat dat God de aarde heeft geschapen door zijn woord. God had het eerste woord. En je weet misschien nog wel hoe dat ging, hè? God sprak en het was er. God sprak, laat er licht zijn en er was licht. En zo maakte hij de uitgestrekte sterrenstelsels en de kleinste moleculen en alles ertussenin. God sprak en het was er. En hij genoot van wat hij maakte. Hij vond het prachtig. En midden in die schepping plaatste hij de mens. En hij zei tegen die mens: jij mens, jij bent mijn beelddrager. Jij bent mijn zaakwaarnemer. Jij bent mijn woordvoerder. Zodat heel de wereld en alles wat leeft aan jou kan zien. Zo ziet God eruit. Zo ziet Gods liefde eruit. Zo ziet zijn rechtvaardigheid eruit, zijn goedheid, zijn wijsheid, zijn geduld, zijn trouw. Wat een eer. Wat een eer is dat geweest, dat wij als mens God mochten vertegenwoordigen als zijn zaakwaarnemer in zijn schepping. Maar eerlijk, is dat inderdaad wat we hebben laten zien van God? Is dat inderdaad wat we hebben laten zien van God? Als je op basis van wat de mens in de afgelopen 6000 jaar heeft laten zien van God, zou je denken, oké, God is blijkbaar haatdragend, gewelddadig, hebzuchtig, egoïstisch, overspelig. Dat is wat we laten zien van God. Materialistisch, egoïstisch, een uitbuiter. En het zou allemaal erg genoeg zijn als we die dingen deden op onze eigen titel. Maar we doen ze dus namens Hem. We doen ze namens Hem. We zondigen in functie van beelddrager. Even om te voor te stellen hoe erg dat eigenlijk is. Stel je voor dat iemand jouw account gebruikt om racistische opmerkingen te plaatsen op een of ander internetforum. Stel je voor dat iemand jouw handtekening gebruikt om een oud vrouwtje op te lichten. Je zou je diep beledigd voelen, toch? Hoop ik. En anders hebben we een gesprekje naar de dienst. Je zou je diep beledigd voelen als iemand namens jou zoiets zou doen. En terecht. En dat is precies wat wij bij God hebben gedaan. We hebben namens Hem gezondigd. Zijn naam door het slijk gehaald. Majesteitsschennis. En juist omdat wij de hoogste roeping hadden van alle schepselen, zijn wij de grofste belediging geworden. Dat is de aanklacht. God had het eerste woord. En God heeft ook het laatste woord. God heeft de wereld geschapen door zijn woord. En hij heeft dus ook het volste recht om ons te oordelen door zijn woord. Dan zeg je misschien, ja, schepper, rechter, ik ken God veel meer als een vriend. Ik heb het liever over Gods liefde. En dat snap ik, dat is natuurlijk ook zo. God is inderdaad liefde. En hij heeft een vurige liefde voor diegene die hij heeft uitgekozen, diegene die hij heeft geroepen, degene die hij heeft bestemd, degene die hij heeft gerechtvaardigd en degene die hij heeft verheerlijkt. Hij heeft een vurige liefde. Maar juist daarom heeft hij ook een vurige liefde voor alles wat tegen zijn liefde ingaat. Ik hou vurig van Jorinde. Daarom heb ik een even vurige hekel aan alles wat ingaat tegen die liefde. En tegen onze relatie, wat een bedreiging vormt voor onze relatie. En inderdaad, God is een vriend. En bij Hem te zijn is de veiligste plek op aarde. In zijn tent, in zijn nabijheid, aan zijn zijde. Maar juist daarom wil je Hem echt niet tegenover je hebben. Deze God wil je echt niet tegen je in het harnas jagen. Echt niet. Juist omdat hij zo'n goede vriend is. Juist daarom is hij zo'n vreselijke vijand. Deze God is een verterend vuur. Deze wil je echt niet tegen je hebben. Ik moet vaak denken aan een gesprekje wat plaatsvindt in de Kronieken van Narnia. Tussen Susan en meneer Bever. Degene die het hebben gelezen, die weten precies waar het over gaat. Susan die hoort van meneer Bever dat er in Narnia een leeuw rondloopt. En die zomaar elk moment kan opduiken. Een leeuw met de naam Aslan. En de rillingen lopen bij Susan over haar rug. En ze vraagt, oh, een leeuw? Hij is toch wel tam, hoop ik? Nee, natuurlijk is hij niet tam, zegt de bever. Het is een leeuw. Maar hij is goed. Hij is de koning, weet je. Hij is de koning. Laten wij als christenen ons niet plaatsvervangend generen voor Gods toorn. Voor Gods rechtvaardigheid en voor Gods oordeel. Laten we niet zeggen, oh joh, hij brult wel, maar hij bijt niet hoor. Eigenlijk is hij heel aardig, dat doet hij anders nooit. Hij is eigenlijk heel vriendelijk. Hij doet geen vlieg kwaad. Hij bedoelt het allemaal niet zo. Het ding is, hij bedoelt het wel. En hij bijt wel. En als over Satan wordt gezegd dat hij een briesende leeuw is, vergeleken met de leeuw van Juda is Satan niet meer dan een brutale kitten. Laten we van God geen tandeloze leeuw maken. Hij is wie hij is. Dit is wie hij is. Laten we ons niet generen voor hem. Maar hij is goed. En zijn oordeel is goed. Kijk, als wij beledigd worden, als je boos wordt, dan zeggen we nog wel eens dingen die niet helemaal waar zijn, toch? Of je doet misschien soms wel eens iets waar je later spijt van krijgt. Of je ziet dingen misschien niet helemaal in het juiste perspectief. En daarom dwingen we onszelf ook om tot 10 te tellen. Toch? Als we boos worden, tellen we tot 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maar bij God is dat niet zo. Als God boos wordt, wordt het niet zwart voor zijn ogen. Het is niet dat hij geen controle meer heeft over zichzelf. Hij heeft geen problemen met emotieregulatie of zoiets dergelijks. Hij heeft geen EMDR-therapie nodig, omdat hij zijn woede niet onder controle heeft. God is en blijft rechtvaardig in zijn oordeel. En een prachtig voorbeeld daarvan vind ik in Genesis 18. Zoek me even op, Genesis 18, dan lezen we straks nog even kort iets uit. Genesis 18. In Genesis 18, dan komt God bij Abraham op bezoek. En God vertelt hem, vertelt Abraham, dat hij geruchten heeft gehoord over Sodom en Gomorra. Geruchten over de slechtheid van die stad. Maar God gaat niet alleen af op geruchten. God gaat zelf polshoogte nemen. God gaat zelf kijken. God gaat zelf op onderzoek uit en met eigen ogen kijken. Wat is er aan de hand in Sodom en Gomorra? God oordeelt niet voordat alle feiten op tafel liggen. En het onderzoek volledig is afgerond. God is een rechtvaardig God. God is echt rechtvaardig. Nou, waarom is dit goed nieuws? Waarom is dit goed nieuws? Misschien dat je denkt, wat moet ik met dat oordeel van God? Luister, misschien loop je met iets rond. Iets wat iemand je misschien heeft aangedaan. Lang geleden misschien al. In je jeugd. Iets wat nooit is uitgepraat en wat misschien ook niet meer uitgepraat kan worden. Maar wat jou nog wel elke dag pijn doet en tekent. En je weet dat je moet vergeven. Er is ook al zo vaak tegen je gezegd, je moet vergeven. Maar het voelt zo onrechtvaardig. Zomaar vergeven? Weet je, in het Nieuwe Testament, dat betekent, het is het woord vergeven wat daar staat, is het woord afemi. En dat betekent letterlijk laten gaan. En niet laten gaan op een mindfulness-achtige manier, zo van, laat maar los, je kan er toch niks aan veranderen. Het komt zoals het komt. Maar laten gaan omdat je weet dat er een rechtvaardige rechter is. Je mag het laten gaan. Je kunt het laten gaan als je weet dat er een rechtvaardige rechter op jouw zaak zit. Die de volle aandacht erbij heeft. Je kunt het laten gaan. Je mag het laten gaan. Er is een rechter die oordeelt. En die de feiten kent. En die op een dag zal oordelen en dat grondiger en beter zal doen dan jij dat ooit zal kunnen. Je mag het laten gaan en je kan het laten gaan. Het heeft zijn aandacht. Goed, dat is het eerste punt. God is rechtvaardig. God gaat rechtvaardig om met zijn oordeel. Het tweede, God is geduldig. Ik hoop niet dat je, nadat je Genesis 18 hebt opgezocht, gelijk 2 Petrus hebt dichtgeklapt. Want die gaan we ook nog heel even lezen. Hou je vinger nog even bij Genesis 18. Maar er staat in vers 9 van 1 Petrus 3. Daar staat, de Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons. Hij wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Nou, mensen vonden het toen kennelijk al vrij lang duren. Vorige week over gehad, over de spotters. Ze moesten dus weten dat we 2000 jaar later nog steeds aan het wachten zijn. Maar tijd is natuurlijk nogal een relatief begrip. Als je tegen je kind zegt, nee, morgen krijg je een nieuwe fiets. Want morgen is die in de aanbieding, 20% korting. Dan voelt dat voor dat kind voelt die ene dag natuurlijk als 1000 jaar. Maar wij als ouders kunnen dat geduld over het algemeen wel opbrengen. Maar tijd is een relatief begrip. En hier staat natuurlijk nog wel even iets meer op het spel dan een nieuwe fiets. In het Oude Testament, er wordt heel veel gesproken ook over de dag van de Heer. En daar valt die dag van de Heer eigenlijk altijd samen met de komst van de Messias. Als de Messias komt, dan zal hij de goddeloze oordelen, was de verwachting. En tegelijkertijd zal hij Israël bevrijden. Dat was de verwachting. En dat is ook wat Johannes de Doper verwachtte. Daarom hoor je hem ook dingen roepen als de bijl ligt al aan de wortel van de boom en de wan is in zijn hand om het kaf te verzamelen en het vuur te verbranden. Weet je, dat was de retoriek van Johannes de Doper. Maar gek genoeg, toen de Messias daar eenmaal was, was er geen oordeel. In de 33 jaar dat Jezus hier rondliep, was er geen oordeel. Hij onderwijst mensen, hij geneest mensen, hij doet wonderen, hij jaagt demonen de stuipen op het lijf, maar het oordeel blijft uit. Dus het was niet zo vreemd dat Johannes de Doper op een bepaald moment een beetje in de war is en vraagt, Jezus, bent u degene die komen zou of moeten we toch nog iemand anders verwachten? God heeft kennelijk geen haast met zijn oordeel. Hij heeft geen haast. En dat is maar goed ook. Want als de Messias inderdaad, toen hij de eerste keer kwam, daadwerkelijk alle goddelozen zou hebben geoordeeld, dan zou er ook geen Israël meer over zijn gebleven om te bevrijden. Malachi 3 zegt, maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bij zijn verschijning stand houden? Wie? Dat is een retorische vraag. Het antwoord is erop. Niemand. Niemand. En daarom, toen Jezus voor de eerste keer kwam, kwam hij niet om het oordeel te voltrekken, hoewel het oordeel in zijn handen is gelegen. Hij kwam niet om het oordeel te voltrekken. Hij kwam om het te ondergaan. Namens ons. Toen wij namens God moesten optreden, faalden we hopeloos. Maar hij kwam om namens ons te sterven. Zodat er geen oordeel is. Geen oordeel meer is voor die in Christus Jezus zijn. Er is geen oordeel meer voor jou. Als je in hem bent. Als je in geloof aan hem hebt vastgeklampt. Alles wat ik je verteld heb over het oordeel van God. Je hoeft er niet meer bang voor te zijn. Je mag je aan hem vastklampen en weten. Het oordeel is al geveld. Over hem. En dus ook over mij. Het is goed tussen jou en God. Het is klaar wat hem betreft. Er is geen oordeel voor die in Christus Jezus zijn. God heeft geen sadistisch soort plezier in het doodmaken van zondige mensen. Echt niet. Hij heeft er plezier in als zij zich bekeren. En daarom geeft hij hen tijd. En nog meer tijd. En nog meer tijd. Geduld heeft God. Weet je dat verhaal van Jona nog? Wie van de kinderen kent het verhaal van Jona? Vertellen jullie het nog wel op de zondagschool, hoop ik? Jona. Weet je wel, Jona die had mokkend en onder protest had hij gepreekt in de grote stad Nineveh, de heidense stad. En God had gezegd dat hij die stad zou verwoesten als ze zich niet zouden bekeren. En ik denk niet dat er ooit een evangelist is geweest die met meer tegenzin, maar tegelijkertijd met meer succes heeft gepreekt dan Jona. Want terwijl Jona daar bezig is, vindt er een opwekking in Nineveh plaats, waar nou, die de stoutste dromen van elke evangelist overtreft. Heel Nineveh komt tot geloof. Van de koning tot de bedelaar. Allemaal bekeren ze zich van hun zonde. En wat doet God? God doet niets. Hij spaart haar. Hij spaart Nineveh. Tot irritatie van Jona. Zie je wel, zei Jona, ik wist het toch. Het is altijd hetzelfde liedje met u. Ik wist het van tevoren, ik had het kunnen weten. Mensen zondigen, u waarschuwt ze, u geeft ze wat tijd, ze komen tot bekering en u spaart ze. Het is altijd hetzelfde liedje, want zo bent u. Mijn moeder had het me al verteld, u bent barmhartig, u bent genadig en u bent geduldig. Langmoedig. Dat is wie God is. God is geduldig. Long suffering staat er in het Engels. God heeft het vermogen om lang te lijden. Om lang onrecht te kunnen verdragen. Long suffering. God heeft geen kort lontje of lange tenen. God staat niet op uitbarsten. God heeft het vermogen om ongelooflijk veel onrecht te absorberen. Zoals een stuwmeer wat heel veel water kan bevatten. Voor de dam breekt. God is long suffering. Langmoedig. Geduldig. God telt niet tot 10 seconden. God telt al 6000 jaar. 6000 jaar verdraagt hij belediging. Voor een heel aantal van jullie is het maar goed dat de dag des Heren niet 10 jaar geleden plaatsvond. Of 20 jaar geleden. Je was het haasje. Maar het was feest in de hemel. Bij de engelen. De dag dat je tot geloof kwam. feest. Nou kun je je dan voorstellen dat er vandaag de dag nog steeds mensen zijn waarvan God wil dat ze tot geloof komen. Dat ze zich bekeren en dat ze leven. Hij heeft geen vreugde in de dood van een zondaar, maar dat hij leeft. Daar heeft God vreugde in. Nou, doe eens even je ogen dicht. Dus even je ogen dicht. Welke gezichten komen er allemaal voorbij als je denkt aan de mensen die hem nog niet kennen? Wie zie je voor je? Wie zijn de mensen die hem nog steeds afwijzen? Misschien een zoon of een dochter. Misschien je een goede vriend of een goede vriendin. Misschien je vader of moeder. Misschien een collega. Een broer of zus. Welke gezichten komen er voorbij? Snap je nu waarom God geen haast heeft? Snap je nu waarom ik zelf ook altijd een klein beetje terughoudend ben als ik in het bidden van het Maranatha-gebed, kom Heer Jezus. Dat klinkt heel ongeestelijk, hè, om dat te zeggen. Maar ik ben altijd een beetje terughoudend om dat gebed te bidden. En ik snap wel, hè, als je vervolgd wordt vanwege je geloof en je geloof moet belijden fluisterend, of als je opgesloten zit in een zeecontainer vanwege je geloof in de Heer Jezus, dan snap ik dat je liever hebt dat Jezus gisteren terug was gekomen dan vandaag. Maar ik merk dat ik altijd een klein beetje terughoudend ben in het bidden van het Maranatha-gebed. Want als Jezus terugkomt, zal dat het einde betekenen van zoveel mensen. Als het stuw meer vol is en de dam breekt. Wie zal dan bestaan? En daarom is God zelf ook, mag ik dat zeggen, terughoudend. Of geduldig. En dat brengt me bij het laatste wat ik wil zeggen. En het gaat over Gods rechtvaardigheid. Het gaat over Gods geduld. En nu gaan we het hebben over ons. Hoe moeten wij erop reageren? Weet je nog dat in 1 Petrus 2, vers 9, dat daar stond, maar u. Wij dus. Wij zijn een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Wat is een priester ook alweer? Wij zijn een priesterschap, maar wat doet een priester? Een priester gaat het heilige der heiligen binnen, weet je nog? Komt heel dichtbij God. En in dat heilige der heiligen bidt hij, pleit hij, smeekt hij voor degenen die buiten staan. Dat is wat een priester doet, om te bidden. Wij zijn geroepen om namens de mensen die nog buiten staan te bidden, te pleiten, te smeken. Niet zoals Jona te spreken, maar zoals Abraham. Ik had je net even gevraagd dat je Genesis 18 erbij wilde houden. Genesis 18, heb je hem nog? Genesis 18, daar is God op bezoek bij Abraham. En vertelt God aan Abraham wat hij van plan is met Sodom en Gomorra. Dat hij van plan is om Sodom en Gomorra in de as te leggen. En als Abraham dat hoort, dan staat er in vers 18, in 18 vers 23, in Genesis 18 vers 23, een heel kort zinnetje. Als Abraham hoort wat God van plan is, dan staat daar, en Abraham kwam dichterbij. Abraham trekt als het ware zijn priesterkleding aan. En hij gaat het heilige der heiligen binnen. En daar in dat heilige der heiligen bidt hij. Niet alleen voor Lot en zijn vrouw die wonen in Sodom en Gomorra. Hij bidt niet alleen voor een evacuatieactie, voor die paar rechtvaardigen die daar wonen. Nee, hij bidt voor Sodom en Gomorra. Hij bidt voor de Canaanieten. Mensen die zo zondig waren, dat zelfs God er klaar mee was. Mensen met extreem gewelddadige lui. Gestoorde fantasieën, perverse ideeën. Lees Genesis 19 maar. Ik zou het nu niet gaan doen, ik zou het niet doen op een nuchtere maag. Maar het is vreselijk wat deze mensen deden. En Abraham bidt voor deze mensen. Op zijn knieën, hij komt dichterbij. Voor wie kom jij dichterbij? Voor wie ga jij dat heilige der heiligen binnen? Namens wie pleit jij en bid jij? Dat is onze taak, om te bidden voor ons land, voor onze stad, voor diegenen die net op je netvlies kwamen, die voorbij kwamen, de binnenkant van je oogleden. Bid voor deze mensen. Heer, heb geduld. Heer, spaar de stad. Spaar deze mensen. Nog even, Heer. Nog even. Namens wie ga jij het heilige der heiligen binnen? Weet je, de hoge priester, wat had hij op zijn borst? De 12 stenen, de efod. Waar stonden die 12 stenen voor? De stammen van Israël. Zodat de hoge priester, als hij in dat heilige der heiligen was, zich realiseerde, wacht even. Ik sta hier niet namens mezelf. Ik sta hier namens die 12 stammen die nog buiten staan. Namens wie ga jij naar binnen? Wie draag jij op je hart? Dus laat ons gebed om zijn terugkeer, Maranatha, altijd gepaard gaan met een gebed om geduld. Nog even, Heer. Nog even. Weet je, er zijn uiteindelijk maar twee soorten mensen. Er zijn mensen die uiteindelijk hun knieën buigen voor God. Die zich bekeren van hun zonde. En tegen God zeggen, oké, Heer, uw wil geschieden. En er zijn mensen die nadat God alles voor hen heeft gedaan om hen voor zich te winnen, zijn zoon heeft gegeven, zijn woord heeft gegeven, belofte heeft gegeven, mensen op hun pad heeft gestuurd, maar zich uiteindelijk nog steeds niet willen buigen. En tegen wie God uiteindelijk zegt, oké, dan. Dan jouw wil geschieden. Jij wilde het zonder mij, dan zul je ook tot in alle eeuwigheid zonder mij. Dan zul je ook zelf het oordeel moeten ondergaan. Bij wie hoor jij? Bij die eerste of bij die laatste groep? Die groep die tegen God zegt, uw wil geschieden? Of die groep tegen wie God uiteindelijk zegt, oké dan. Het is niet anders dan jouw wil geschieden. Ben jij klaar voor die grote dag? Ben je er klaar voor als het stuwmeer vol is en de dam breekt? Ben je klaar? Nog één verhaaltje. Er was een keer een jonge knul in een avond van 1833. Hij was nog buiten. Het was al donker. Maar opeens werd de hemel verlicht door duizenden meteorieten die zichtbaar werden. Het was net een sneeuwstorm van zo ver als het oog kon zien. En de mensen die het zagen, die vielen op de grond uit angst dat dit het einde van de wereld was. En die jongen die rende zo snel als zijn benen hem konden dragen naar huis. En hij liep naar binnen en hij riep, mam, de wereld vergaat, de sterren komen uit de hemel. En zijn moeder die stond op, ze liep naar het raam. Ze keek door het raam, ze deed het gordijn opzij en ze zag wat er gebeurde. Ze zei, God zij dank, ik ben er klaar voor. Ik hoop dat je dat kunt zeggen. Ik ben er klaar voor. Laten we met elkaar bidden. En ik wil jullie vragen om hardop of in stilte als een priester dat heilige der heiligen binnen te gaan. En te bidden voor diegenen die nog buiten staan. Dat is waarvoor we hier zijn, mensen. Dit is niet waar het gebeurt. Buiten is waar het gebeurt. We zijn er voor hen. Dus ik wil jullie vragen om in stilte of hardop te bidden, te pleiten, te smeken voor degenen die nog buiten staan. Laten we dat doen. Dan zal ik afsluiten. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat u God bent. En u bent wie u bent. En dank u wel dat u goed bent. En dat het goed is om bij u te zijn. Dank u wel dat u pure en vurige liefde bent. Dat er geen plek is die beter is en veiliger is dan dicht bij u, aan uw zijde, in uw tent. En juist daarom, Heer, is het zo verkeerd en zo gevaarlijk om u af te wijzen. Heer, ik bid u voor diegenen die u nog niet kennen. Diegenen die buiten staan. Vader, ontferm u alstublieft. En maak ons trouw, Heer. Maak ons trouw om te bidden voor die mensen die net voorbij kwamen aan de binnenkant van onze oogleden. Maak ons trouw. Misschien zijn we de enigen die voor hen bidden. Maak ons trouw om te bidden, te pleiten, te smeken zoals Abraham dat deed. Om dichtbij te komen. Om ons priesterkleed aan te trekken. En als priesters het heilige der heiligen steeds opnieuw binnen te gaan. En te vragen nog even, Heer. Heer, dank u wel dat u geduldig bent. Barmhartig, genadig, geduld, rijk aan goede tierenheid en trouw. U bent zo anders dan we ons zouden kunnen voorstellen. U bent zo mooi. U bent zoveel beter. Vader, en ik zie er ook echt naar uit. Ik zie er naar uit dat we naar de dag van de Heer, dat u alle dingen recht zal maken. Alle dingen nieuw zal maken. Alles wat krom is recht zal maken. Alles wat ziek is gezond zal maken. Alles wat gebroken is heel zal maken. Vader, ik zie er naar uit. Maar Heer, ik bid ook, Heer, nog even. Zodat er nog velen tot behoud zullen komen. Bid ik u in de naam van uw Zoon, uit genade alleen.